Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom aan de raadsleden, hartelijk welkom aan de wethouder en zijn assistent, de heer Te Loeken. En welkom ook mevrouw Marga Hubbers als eerste inspreker van vanavond. Annex aan het eerste onderwerp. Wij zitten hier voor twee onderwerpen, namelijk de verordening bekostiging leerlingvervoer. En daarna gaan we verder met de derde begrotingswijziging, NOG. Maar nu eerst het eerste onderwerp. Mevrouw Hubbers, ik heb u al uitgelegd wat de spelregels zijn. U krijgt 5 minuten het woord en na de sessie bent u in de gelegenheid om een naambrander te geven. Ik zou zeggen, aan u de vloer.
Even aanzetten dan. Dank u wel. Ik vind dat ik hier iets mag zeggen wat mij zelf betreft. In de loop van de 17 jaar dat ik werkzaam ben als taxichauffeuse, is er een hele hoop veranderd. Ik kon redelijk rondkomen en af en toe zelfs nog wat sparen voor leuke dingen of onvoorziene aankopen, zoals een wasmachine of iets dergelijks. Langzamerhand is de stress zo hoog en het uitzicht naar beter ver te zoeken, zelfs niet aanwezig. Nu als alleenstaande ouder met een studerende dochter in huis is het financieel niet meer te doen om rond te komen, ondanks een 32-urige werkweek. Alles wordt duurder en de energierekening, zoals u weet, schiet de pan uit. Bij mij maar liefst verhoogd met €150 per maand. Het ophogen van mijn contracturen is onbespreekbaar, niet door mij, maar door het bedrijf. Elk jaar wordt het moeilijker om rond te komen. De kosten worden steeds hoger, huur, energie, eten. Zelfs voor mijn eigen gezondheid moet ik waken, want een bril en tandartskosten zijn niet te betalen. En dan wordt er ook nog eens 12,5% van mijn gewerkte uren ingehouden. En waarschijnlijk steekt de baas die in zijn zak. Dat vermoeden heb ik. En met mij overkomt dit duizenden anderen, want ik ben niet de enige taxichauffeur die hier tegenaan loopt. Ik ben eigenlijk een arme werkende Nederlander. €50 in de week voor eten en dan moet ik nog de kapper en cadeautjes van mijn kleinkinderen vanaf. Als ik bijvoorbeeld een dienst heb van 8:30 tot 16:00, nou als er geen rit in zijn, dan wordt er rustig een uur of een anderhalf uur word je eerder uit je dienst gehaald. En dan halen ze ook nog 6,25% eraf in mijn pauze. Dan ben ik van die 8 uur, hou ik ongeveer 5, bijna 6 uurtjes werk over. En de gemeente, die, voor zover ik dat weet, betaalt gewoon 8 uur aan mijn baas. Ik heb trouwens 2 bazen, een uitzendbureau en een taxibedrijf. Plus OV en ZOEF zijn in mijn ogen verdienmodellen die elk taxibedrijf heel graag in zijn pakket heeft, want dat is zekerheid van inkomen en de chauffeurs die betalen de prijs. Dus als jullie dan kijken naar die aanbesteding, denk dan ook eens aan ons. Het kan wel goedkoop lijken, maar dat is het niet. De chauffeurs betalen uiteindelijk de prijs. En we gaan voor beter. En ik vind dat dat niet over de rug van de chauffeurs bezuinigd mag worden. Bijvoorbeeld een standplaats die niet op orde is. Maar wat kunnen de gemeentes voor de chauffeurs die dit vak met passie doen, voor onze klanten, want dat zijn WMO-klanten en mensen met een WVG-pas, die hebben ons echt nodig. Die komen anders echt de deur niet meer uit. Die kunnen niet naar de tandarts, niet naar de dokter of een middagje katen of socializen überhaupt. Die hebben ons echt nodig. Dus we willen toch graag een eerlijke boterham verdienen met het vak wat we doen. Want het is echt een vak. We hebben ook uw hulp daarbij nodig. En ik weet dat het niet direct op te lossen is, maar denkt u eens met ons mee. Er zijn heel veel mensen die echt op het randje van bankroet zitten en die toch een baan hebben en daar niet meer rondkomen. Dus mijn probleem is eigenlijk een beetje gekoppeld aan mijn werk. Want ik moet eigenlijk gewoon rond kunnen komen. En dat lukt nu niet. Dus ik zou vragen, wil u het gesprek met ons aangaan? zodat we tot een oplossing kunnen komen. Of iets wat daarop lijkt. Heel graag bedankt voor jullie aandacht.
Dank u wel, mevrouw Rubers, voor uw verhaal. U kunt de microfoon uitzetten als u wil. Ik kijk naar de raadsleden of er raadsleden zijn die daar vragen over hebben. Ik begin bij mevrouw Putman, daarna ga ik naar de heer Hummelink en daarna naar de heer Diepenbroek.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik vind dit wel ernstig klinken. Je hebt een contract van 32 uur. En daar kunnen ze dan zomaar wat van afhalen. Werken jullie niet met plus- en minuren? Wanneer dus minder werk hebt, dat je minuren hebt. Maar wanneer je langer moet werken, dat je plusuren krijgt.
Ik heb zelfs een contract van 36 uur, of 26 uur op papier. En ik werkte altijd standaard 32 al heel lang. En ik krijg hem niet opgehoogd. Dus als ik ziek word, krijg ik ook over 26 uur maar betaald. En er zijn heel veel collega's die daar last van hebben, die kleine contractjes hebben, maar veel meer werken. Ja. Veel meer uren maken. Die krijgen we wel betaald, uiteindelijk. Ja, daar pikken ze dan toch
maar
wel weer wat
na,
van in.
Na 3 maanden een x-aantal uur te hebben gewerkt,
ja.
Zijn ze toch verplicht om jou dat contract aan te bieden?
Correct.
En dat wordt niet gedaan?
Nee.
Oké.
Meneer Hummelink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook bedankt voor het inspreken, want dit geeft ons denk ik een kijkje in de wereld van een taxichauffeuse die wij niet hebben. Dank daarvoor.
Alsjeblieft.
U heeft het al een beetje verteld, maar misschien kunt u het eens toelichten. Want ik moet u eerlijk zeggen dat een van de eerste dingen is die ik denk, waarom gaat ze geen ander werk zoeken? Kunt u ons eens vertellen waarom u dat niet doet?
Ik zit al 17 jaar op de taxi. En het is gewoon een fantastisch vak. En ik ben ook bij een familiebedrijf begonnen. Bij Venderbos. Toen de tijd in Varsseveld. Toen kreeg ik een gedegen opleiding. Dus ik ben echt... het is echt een vak geworden voor me. Ik doe dit met liefde. Ik zou niet weten wat ik in de horeca moet, of in een winkel, of... ik verdien 14,06 euro per uur, dus ik zit aan het minimum wat heel Nederland eigenlijk graag wil hebben. En dan desondanks kan ik met die uren gewoon niet rondkomen. En dat is eigenlijk het ergste. Je kunt gewoon... En daar ben ik absoluut niet de enige in. En dat vind ik erg. Ik vind het een maatschappelijk probleem worden, dat je als werkende Nederlander gewoon met 32 of 36 uur niet meer je toko rond kan krijgen. Dat is zot voor horen.
Meneer Hummelink, nog een nabrander.
Ja, dank u wel. Ik zal niet te veel ingaan op uw persoonlijke situatie, want dat...
Ik heb alles aangevraagd. Ja, ik heb alles aangevraagd wat kan, maar dat heeft... Ik val overal buiten.
Ja.
En dat heeft zijn reden, ja.
Hoe ziet u onze rol? Want alleen het gesprek met u aangaan, ja, daar komt u ook niet van rond.
Nee, met zo'n gesprek kom ik niet rond. Wat ik heel graag zou willen, is dat de politiek daar ook dan gewoon naar gaat kijken. Er is een groep die wordt vergeten. En dat is die groep die net boven het bijstandsniveau zit. Daar zit een hele laag zit daartussen. Die echt gewoon geen kant meer op kunnen zometeen. Dat is nu al bezig en dat wordt alleen maar erger. Dus we moeten met z'n allen iets gaan doen dat niet zometeen een derde van Nederland plat ligt of ziek wordt of gestrest wordt. Vol met schulden zit, schuldhulpverlening zit al knijtervol, dan kan je niet eens een afspraak krijgen. Ik heb geen schulden. Godzijdank niet. Nog niet. Maar hoe dat over een half jaar is, ik heb geen idee. Maar we zijn wel een vergeten groep. Mensen die in de bijstand zitten of een uitkering hebben, daar wordt altijd van alle kanten naar gekeken. Van links naar rechts, het komt zomaar aanwaaien. Dat idee krijg ik. Het zal best niet zo zijn. Maar die groep die net daarboven zit, die krijgen het voor de kiezen.
Ik dank u wel. Ik ga naar de heer Diepenbroek.
Dank u wel, mevrouw. Maar we horen van het verhaal dat u passie heeft voor uw werk.
Ja.
En dat is echt heel mooi en fijn. Maar voor uw werk. En, maar de CEO, daar kunnen wij als gemeente kunnen we daar niks aan doen.
Dat klopt.
Maar wat zit u voor ogen dat we wel kunnen doen? Bijvoorbeeld in de contractbesprekingen er wat.
Ja, ik denk dat jullie als politici ook tentakels hebben, mensenkennis. Spreek het rond. De bekendheid moet er zijn dat er een grote groep mensen buiten de boot vallen zometeen. Die gaan echt allemaal letterlijk op hun bek. En dan moet er ook iemand zijn waar ze naartoe kunnen. Dan moet er een stukje opvang voor zijn of hulp of weet ik veel wat. Want nu kom je nergens voor in aanmerking. Maar je zit wel met problemen, met hele grote problemen. En alleenstaande die, zeg maar, het klinkt misschien raar, maar als je een partner hebt en je hebt een twee man inkomen, kun je nog een beetje hebben, denk ik, hoop ik. Maar als je alleen bent en je moet zelf de kost verdienen, kan je geen kant meer op. En ik weet wel dat jullie niet kunnen zorgen dat ik 18 euro in het uur krijg, hoor. Zo naïef ben ik niet, maar ik wil het wel bespreekbaar hebben. Dat mensen erover na gaan denken van, ja, er is toch nog een groep die het moeilijk heeft.
Ja, dat gaan we zeker meenemen als partij, maar ja. Wij vinden het ook te triest voor woorden dat het in deze tijd dat dan gebeurt.
Ja.
Het is,
dat klopt.
Er moeten in die contracten eigenlijk wat meer dingen meegenomen worden, dat jullie tenminste een fatsoenlijk salaris en de uren betaald krijgen, vinden wij.
Ja.
Maar met hoeveel collega's heeft u deze problemen ook, wat dat ingehouden wordt?
Met hoeveel zijn?
Ik denk dat
120, 200, ja. Weet ik het veel. Het gaat over mensen van Plus OV en Zoef. En Zoef houdt meer in. Je hebt Zoef werk, je hebt Zoef actief, je hebt Zoef op maat. Ik krijg Zoef op maat en Zoef leerlingenvervoer, Zoef school, zeg maar. Dus die hebben allemaal met hetzelfde te maken. De meeste, ik durf er mijn handen van het vuur te steken, dat de meeste, ik denk 90%, meer een uur draait als in hun contract staat. En er zijn zelfs mensen die wat meer willen werken, dat het niet voor elkaar krijgen om überhaupt een uitgebreid contract te krijgen. Dat is zo'n irritant iets. Ik ben al bijna een jaar bezig om mijn contract uitgebreid te krijgen en het lukt gewoon niet. Let's work now, dat is mijn baas. Die krijgt het niet voor elkaar om bij TCR dat op papier te krijgen. Oh, nou, dan heb ik in ieder geval verteld wie daarachter zit. Maar het gaat, elk taxibedrijf doet dit, hè? Iedereen flikt dit.
Ja,
en als die aanbesteding niet goed gaat, bij het verkeerde bedrijf terechtkomt, dan gaat het allemaal over de rug van het chauffeur.
Mevrouw Hubers, ik heb nog een vraag voor u van mevrouw Ketting.
Oké.
Dank u wel. U zei dat u ook voor een uitzendbureau werkt.
Ja.
Zijn dat de meeste chauffeurs?
Ja.
En zijn er ook chauffeurs die in dienst zijn? En ja, zo ja, verdienen die dan meer dan u?
Nee, het CAO wordt wat dat betreft wel gehandhaafd. En of je nou voor een uitzendbureau werkt of voor TCR werkt, dat maakt niet uit. Nee, taxiwerk heeft er ook een tijdje tussen gezeten, was ook een uitzendbureau. En er zullen vast nog wel collega's zijn die via een ander kanaal gedetacheerd worden. En TCR heeft zelf ook chauffeurs in dienst.
Maar die verdienen dus niet meer dan u?
Nee, bij mij weten niet. Maar ja, ik kan niet in de keuken kijken. Alleen in mijn eigen keuken.
Mevrouw Hubers. Mevrouw Veldhuis heeft nog een vraag vooruit.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor uw eerlijke verhaal hierin. Ja. En volgens mij hoor ik u eigenlijk ook zeggen dat wij als gemeente en als wethouder goed moeten kijken ook naar hoe de aanbesteding gaat en welke kaders dat wij daarvoor gesteld hebben. Dus volgens mij lees ik hierin ook, of hoor ik u hierin ook een oproep zeggen naar ons en ook naar de wethouder om daar ook kritisch naar te kijken.
Want het is al bijvoorbeeld, als ik een standplaats noem, wij hebben een standplaats in Winterswijk, daar staan onze voertuigen, 5 auto's, 3 bussen en 2 metalen kasten. That's it. Geen kantine, je kunt niet naar de wc, je kunt geen koffie drinken, je kunt niet bijkletsen, je kunt helemaal niks. En dat wordt alleen maar gekker als ik naar Vorden kijk. Vorden heeft een standplaats, die zit achter een bushalte. 0,0 voorzieningen, dat is een betonnen plaat waar hun de voertuigen neer kunnen zetten en that's it. Je kunt helemaal niks. De kantine in Zutphen, er staat een loungebank, koffieapparaat, alles helemaal keurig. En dan ga je hier naar de Achterhoek en dan, dat is wat ik bedoel over de rug van de chauffeur. Want tuurlijk kost dat geld, dat begrijp ik ook. Zo, we zijn niet om ons hoofd te vallen natuurlijk. Maar die voorzieningen zijn ergens anders wel en die worden ons niet gegund. En zo gaat het over de rug van de chauffeur. En zo kan je meerdere puntjes aanwijzen die over de rug van de chauffeur. Dus een bedrijf die moet ergens geld vandaan halen. Als je onder de prijs doorschiet, is dat heel leuk. Als gemeente zijnde of als provincie zijnde, dat je minder kwijt bent aan dat vervoerssysteem. Maar vergeet ons daar niet in. Nee. Want wij zijn degene die het op moet knappen. Ja. Mevrouw, wij zijn degene die dan de dupe zijn.
Volgens mij heeft u een helder verhaal verteld, wat ook getuigen de vragen de raadsleden heeft geraakt. Meneer Diepenbrock, alleen een dringende vraag en anders liever niet.
Nou, het gaat me even om de uren die u opgaf. U begint morgens vroeg, zag ik. En dan,
ja, ik wissel diensten.
Maar ik snap het aan de ene kant niet. Als u dan geen ritten hebt, wordt u gewoon gekort dan.
Ja, als aan het eind van de dag bijvoorbeeld niks meer te doen is, dan halen ze je er gewoon uit. Munkhoff, de planner, die zegt dan...
Ondanks dat u een contract hebt.
Ja, ondanks dat je gewoon roosteruren hebt.
Nou,
dat maakt hun geen reet uit. En dat is dat stukje wat ze waarschijnlijk dan in hun zak steken. Want als ik maar 6 uur werk en hun krijgen
Hubers,
8 uur betaald...
Mevrouw netjes vinden als u geen namen noemt en geen beledigingen uit.
Nee, nou, het is geen belediging. Ik denk dat er even naar gekeken moet worden of zo. Misschien.
Volgens mij is het beeld van uw verhaal helder. Nogmaals, heel erg bedankt.
Heel fijn dat ik dit mocht doen.
Zeker. Ja. En voor ons ook zeer welkom, overigens.
Dank u.
U mag blijven zitten. U heeft nog een minuut nabrander na deze beraadslaging. We gaan het wel hebben over de verordening, dus niet over uw situatie. Dat moet ik er nog bij vertellen.
Volgens mij vind ik het prima zo.
Goed zo.
Ik denk dat het goed is overgekomen en ik wil jullie bedanken voor het luisterend oor.
Graag gedaan.
Want dat is de bedoeling.
Graag gedaan.
Dat iemand luistert.
Ja.
Dank u wel.
Alsjeblieft. Wilt u de microfoon uitzetten, alsjeblieft? Ja. Goed, dan gaan wij nu naar... Ja, merci. Dan gaan wij nu over naar de verordening bekostigd leerlingenvervoer. Ik kijk even naar de raadsleden wie daar een vraag over heeft. Ik zie mevrouw Ketting als eerste vinger opsteken. Daarna mevrouw Giesen, daarna mevrouw Veldhuis en dan de heer Diepenbrock. Mevrouw Ketting. Oh, mevrouw Linger. Ja, u zit in een verloren hoek. Nee, mevrouw.
En mevrouw Veldhuis.
En mevrouw Veldhuis zag ik ook nog een vraag hebben. En mevrouw Putman, ik ga het... weet u wat ik doe? Ik ga hier het rijtje af en ik begin bij het CDA. Zijn er vragen? Niet? Dan ga ik naar mevrouw Veldhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste was ik benieuwd naar... je krijgt een beschikking voor je kind die bijvoorbeeld naar school heen gaat, naar speciaal onderwijs. En die beschikking die geldt dan een jaar. Hoe gaat dat als je dan het nieuwe jaar en het kind gaat weer naar hetzelfde onderwijs heen? Moet je dan weer de hele procedure door als ouder? Of is er dan ook een verkorte procedure? Daarnaast was ik heel benieuwd, er wordt wat geschreven over dat je als ouder zelf verantwoordelijk bent voor de begeleiding. Er zit er ook een stukje verantwoordelijkheid bij de gemeente en zo ja, waar zit die dan? Kunt u die maar uitleggen? Nee. Welke? De tweede. Ik las dat je als ouder zijnde ook zelf verantwoordelijk bent voor de begeleiding van je kind. Voor het stukje vervoer of het heen en weer gaan. Maar volgens mij zit er ook een stukje verantwoordelijkheid van de gemeente. En kunt u mij dat verschil uitleggen?
Dat waren uw vragen.
Ja, voor nu.
Meneer Hummelink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hoewel het geen onderwerp is eigenlijk van de beraadslaging, ben ik wel gewoon uit respect naar de inspreker benieuwd of de wethouder daar een reactie op kan geven.
Mevrouw Putman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, aanvullend op wat mijn buurman zegt over de inspreker. Ik denk in een verordening is dit natuurlijk wel een onderwerp wat erin opgenomen zou kunnen worden. Mm-hmm. Daar graag een opmerking over. En dan de vraag, er wordt gezegd dat er op overeenstemming gericht overlegd. Nou, wel, het wordt wel uitvoering aangegeven, maar het wordt niet opgenomen. Dat is me niet helemaal helder. Waarom wordt het dan niet opgenomen als er wel uitvoering aangegeven wordt? En wie zit er in het OOGO of OGO?
Mevrouw Giesen.
Dankjewel, voorzitter. Nou, ik heb al een aantal vragen schriftelijk gesteld. Nog bedankt voor het antwoord daarvoor. Ik had nog wel één vraag. Er wordt vooral gesproken over ouders in het stuk. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook leerlingen verzorgd worden door andere ondersteuners dan ouders. En is het benoemen van alleen ouders dan wel voldoende? Dank u wel.
Mevrouw Ketting.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zijn al op een iets andere manier gesteld. Ik had nog een vraag over het drempelbedrag, waarom dat wel van toepassing is op basisonderwijs en niet op speciaal onderwijs. En ja, ik had natuurlijk niet op deze inspreker gerekend, maar ik vroeg me wel af, er is krapte in de arbeidsmarkt. En ik kan me ook voorstellen, nou ja, na dit verhaal kan ik het me misschien niet meer helemaal voorstellen, maar dat er personeelstekort is. Ook in deze branche en of de dienstverlening van de gemeente wel gewaarborgd kan worden. Dank u.
Meneer Diepenbroek.
Dank u wel, voorzitter. Wil het college reageren op mevrouw Marga Hubers en dan met name op de wethouder met de chauffeurs in gesprek wil gaan en wat de wethouder voor hen kan betekenen? Dat is vraag 1. Op welke manier gaat het college hier uitvoering aan geven? Want het gaat niet om een document. Ik heb even wachten. Waaruit bestaat het OGO? Op welke manier gaat het college hier uitvoering aan geven? Want het gaat niet alleen om een document tussen gemeente en inwoners, maar het gaat ook om het kader van de ambtelijke organisatie. Verder geeft het richting aan het uit te voeren beleid. En punt 3, lees ik in artikel 7 nu goed dat wanneer het goedkoper is voor de gemeente, dat het kind op een andere school geplaatst kan worden? Dat waren het.
Dank u wel, meneer Diepenbroek. Mevrouw Linger.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste vraag. Voor veel ouders en betrokkenen kan de regeling leerlingvervoer in het algemeen ingewikkeld zijn om te lezen en te bepalen welke onderdelen voor hen van belang of van toepassing zijn. Is er een mogelijke ondersteuning van een onafhankelijke cliëntondersteuner opgenomen in de verordening bekostiging leerlingvervoer? Dat is vraag 1. Vraag 2. U geeft aan dat veelal de meest kwetsbare kinderen / jongeren gebruik maken van het busvervoer dan wel het taxivervoer. En dat dit het nodige vraag van chauffeurs. Zijn er kwaliteitseisen voor chauffeurs? Zo ja, worden deze kwaliteitseisen in het programma van eisen van de aanbesteding vastgelegd? En als laatste vraag, hoe wordt er in de verordening de uitvoering voor een bepaalde periode geëvalueerd? Want ik begreep dat het een duur van 4 jaar is. Dus hoe wordt dat geëvalueerd?
Dank u wel, mevrouw Linge. Mevrouw van der Dikkenberg.
Dankjewel. Ik heb even geen kaartje, maar dat heeft terzijde. Nog mijn excuses dat ik wat later ben. Dit is vanwege privéomstandigheden die onvoorzien waren. Sommige vragen zijn een klein beetje dubbel, maar toch. Ten eerste over de OGO. Wij vroegen ons af, als u de OGO niet toepast, op basis van welke criteria moeten wij dan toetsen? Daarnaast over artikel 22.3... vooral als er geen openbaar vervoer mogelijk is, hoe kun je dit dan verrekenen qua kosten? En dan artikel 23.1. Stel dat een leerling naar Arnhem moet, dat kan dan niet binnen die 20 kilometer. Waar is die 20 kilometer op gebaseerd? Dankjewel.
Dan zijn we in de eerste termijn rond met de vragen. Flink wat vragen, meneer Wethouder, meneer Stijntjes. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Om maar eens te beginnen met de inspreker die hier was. Wij hebben zelf geen chauffeurs in dienst. Even voor de duidelijkheid. Hè. Wij doen een aanbesteding in gezamenlijkheid als Achterhoekse gemeente. Volgens mij hebben wij daar een keurige aanbesteding voor. En wat mevrouw benoemt, gaat 100% over de relatie werkgever-werknemer. En daar zitten wij niet in. Sterker nog, ik ben eigenlijk ook niet van plan daarin te treden.
U heeft een onderbreking van mevrouw Putman.
Ja, het is een aangelegenheid van werkgever en werknemer, dat snap ik. Maar wij als degene die dus aanbesteden, mogen natuurlijk wel kijken van aan wie we het aanbesteden en of die mensen goed met hun personeel omgaan. Ik bedoel, dat is net zo goed als in de jeugdzorg dat je moet kijken naar of er fatsoenlijk met de financiën omgegaan wordt. Kun je, ja, goed, er zitten ook de cowboys tussen en dat zal hier ook zeer zeker zijn. En ik vind wel dat je eerst achter de schermen moet kijken hoe die mensen met hun personeel omgaan. Dat lijkt me toch heel logisch.
De wethouder vervolgt.
Ja, ik weet niet goed hoe u zich daar verder dan voorstelt, maar mevrouw geeft zelf aan, heeft een keurig arbeidsovereenkomst. En als die niet zo netjes opgevolgd wordt, om het zo maar te zeggen, hoe ziet u dan de rol van de gemeente om daar als politieagent in op te gaan treden of zo dan?
Mevrouw Putman.
Nee, je hoeft niet als politieagent op te treden, maar je kan er wel wat over zeggen natuurlijk. En je kan wel zeggen van, wij gaan aanbesteden aan een bedrijf dat fatsoenlijk met hun mens omgaat. En dat dit bedrijf dus meer uren laat werken en minder op papier zet. En daarna, wanneer ze dus al, ik weet niet hoe lang, die uren extra werken en dan niet in aanmerking komen voor een vast contract voor dat x-aantal uren, want dat is de norm. Ja, dan gaan ze niet goed met hun personeel om.
Ja, dat spijt me zeer, mevrouw Putman, maar dat is toch geen taak voor de gemeente om dat te gaan controleren?
Mevrouw Putman.
Nou, dat vind ik wel. Je gaat toch niet met boeven in gesprek?
Ik wil even ook naar
ja,
u.
Ja, nee, maar goed, om het even helder te schetsen, hè. Ik bedoel, je mag toch wel eisen stellen aan degene waar je een overeenkomst mee sluit, lijkt mij.
Die eisen die zijn er ook. De aanbesteding die staat vol met kwaliteitseisen. Sterker nog, om dan maar eens een voorbeeld erbij te noemen. In de afgelopen tijd hebben we te maken gehad met een enorme stijging van de brandstofprijzen. En het werd al geconstateerd, hè, het is hartstikke moeilijk om aan gekwalificeerde goede mensen te komen die uitvoering geven aan ook dit werk. Dat heeft ons als SOEF uiteindelijk ertoe besloten dat we gezegd hebben van wij gaan richting die bedrijven een compensatie geven om te zorgen dat zij niet verzuipen in de tijd dat die brandstofprijzen zo oplopen. Om te zorgen dat wij niet onszelf in de vingers snijden en dan dadelijk dus zonder vervoerders zitten. Maar daar zit de rol van de opdrachtgever. Als voorbeeld zijnde richting een opdrachtgever om dan te zeggen van nou, wij gaan zorgen dat jullie erdoor komen. Hè. Rond corona hebben we eenzelfde soort regeling opgetuigd. Zorgen dat die bedrijven niet omvallen, want daar gaan we later gewoon met z'n allen last van krijgen. Want we willen wel graag die mensen allemaal vervoerd blijven. Daar zit de taak vanuit SOEF, vanuit de gezamenlijke gemeentes. Maar de arbeidsrechtelijke verhoudingen op een manier zoals ze hier vanavond beschreven worden, echt tussen werkgever en werknemer. Ik zie niet hoe SOEF daar een rol in kan spelen.
Goed, ik ga nog even naar de heer Diepenbroek. Ik wilde wel van waken om hier een discussie te voeren over dit onderwerp. En dan wil ik dadelijk terug naar de vragen. Meneer Diepenbroek.
Klopt, we hebben de chauffeurs niet hier in dienst. Maar de aanbesteding leidt er wel toe dat de boel is uitgekleed. Kan de wethouder niet kijken wat er gedaan kan worden door bepaalde afspraken in het contract te zetten? In Zutphen gaat de wethouder wel kijken wat ze daarin kan betekenen.
Meneer Steintjes.
Wij besteden in de Achterhoek gezamenlijk aan met 8 gemeentes in de samenwerkingsverband van SOEF. Volgens mij hebben wij daar tot op heden keurige aanbestedingseisen onder liggen.
Daarin wordt van alles meegegeven. Daarin worden gewoon kwaliteitseisen gesteld aan mensen die werkzaamheden verrichten. Maar in de arbeidsrechtelijke verhoudingen tussen de chauffeur en zijn werkgever, daar kunnen wij niet in. En dat gaat ook de wethouder in Zutphen niet regelen.
Meneer Steintjes, ik stel voor dat u doorgaat met de beantwoording van de vragen.
Dank u. De OOGO kwam verschillende keren voorbij. De definitie ervan die heeft inmiddels volgens mij iedereen gevonden. Hè, want die zat in in de begrippenlijst gewoon toegevoegd. En nu kwam de vraag dus ook voorbij van hoe gaan wij daar uitvoering aan geven? Wij geven daar al uitvoering aan. En dat is ook dit stuk is natuurlijk een samenwerking tussen de collega Huizinga vanuit de onderwijskant en mijzelf vanuit de portefeuille ZOEF. En onder andere wethouder Huizinga en een beleidsmedewerker onderwijs die sluiten aan bij het OOGO. En in het OOGO komt de afstemming van leerlingenvervoer nadrukkelijk aan bod. En daar komen we bijvoorbeeld voor zorgen dat er voldoende passend onderwijs in de buurt is, waardoor leerlingen zo dicht bij als mogelijk naar school komen. Volgens mij geeft dat ook antwoord op een andere vraag die eraan gekoppeld werd. Of de beschikking elk jaar opnieuw aangevraagd moet worden, kijk ik even opzij, volgens mij is...
Ja, het is in principe jaarlijks, maar we willen eigenlijk wel gaan kijken, zeg maar, omdat het verlengen, want we veranderen eigenlijk vaak heel
weinig. Nu jullie toch even een onderhondje hebben, geef ik de heer Diepenbroek even de gelegenheid om een aanvullende vraag te stellen.
U had het net dat u met 7 gemeentes samenwerkt, hè, om dat contract af te sluiten. Maar waarom kan het in Zutphen dan wel dat ze met de chauffeur... in overleg gaan met de anderen. En waarom houden we hier de boot dan af om dat niet te doen? Dank u wel.
Meneer Steintjes, vervolgt u.
Is dat...
Hij is uit. Nu is hij aan.
Ja, ik zie de nieuwigheid van de vraag niet zo. Maar volgens mij heb ik uitgelegd wat onze verhouding is naar de taxibedrijven en naar de chauffeurs. En kunnen wij tussen de verhouding tussen chauffeurs en zijn of haar werkgever, daar gaan wij niet in zitten. En wij hebben in de opdracht richting die wij vanuit SOEF in de aanbesteding meegeven, hebben wij voldoende randvoorwaarden neergezet om te zorgen dat er keurige overeenkomst is volgens mij.
Meneer Diepenbroek, u heeft een dringende vraag nog.
Ik vind dat u gewoon de boot afhaalt. Niet in overleg wilt gaan met de dingen, dus dat geef ik u gewoon duidelijk toe. Meneer, het is toch triest wat daar gebeurt.
Meneer Diepenbroek, dat u het niet eens bent met het antwoord van de wethouder, kan ik me voorstellen, maar het heeft geen zin om dat 10 keer te herhalen. Wethouder, ik stel voor dat u doorgaat met de vragenbeantwoording. Mevrouw Putman.
Ja, dank u wel. Ja, ik had mijn vraag over het OOGO, dat was er... Er wordt wel uitvoering gegeven aan het OOGO, maar het wordt niet opgenomen hier in de verordening. En mijn vraag was, waarom dan niet?
Meneer Steintjes.
Het OOGO is een... even kijken, welke was dat? Even zoeken. Omdat het OOGO is een overleg tussen de samenwerkingsverband en de gemeente. En waarom zou die in de verordening dan opgenomen moeten worden?
Mevrouw Putman.
Omdat hij erin gestaan heeft volgens mij en omdat hij in anderen er wel in staat.
Tijntjes.
Ja, en wij hebben juist besloten om hem er niet in te zetten, omdat...
Ja, maar waarom?
Omdat het een overeenkomst is tussen gemeente en... even kijken. In elk geval, dit stuk is tussen gemeente en publiek.
En waar zijn wij dan? Gemeente?
Ja. Ja, wij zijn toch vertegenwoordigd in het OOGO?
Mevrouw Putman.
Kan die er toch ook in staan? De rest staat er toch ook in?
Ja, ik snap het. Meneer Steentjes.
Kun jij het eens proberen?
Ja. Ja, het is inderdaad zeg maar zo van dat de regels die erin staan, inderdaad, dat zijn eigenlijk de regels die we willen, zeg maar, die we willen sturen aan de burgers. En wat we eigenlijk bespreken in het oog, dat zijn zeg maar alle professionals. Dus ja, we denken van als we dat inderdaad daarin zouden schrijven, zeg maar, in onze regels, dat het voor de inwoners niet heel veel toevoegt. Omdat we hun, het is wel relevant, zeg maar het is niet direct relevant om te weten voor hun.
Ik zou wel graag die regels willen weten. Is dat mogelijk om die erbij te doen?
Ja. En meneer Hilverink, aanvullend.
Ik heb een vraag, mevrouw Putman. Welk doel mist u doordat het eruit gehaald is?
Dat weet ik niet, want ik weet niet waarom het eruit gehaald is. Dus vandaar mijn vraag.
Ja. Meneer Hummelink.
Ja, hij komt neer op hetzelfde, maar om een beetje de gulden middenweg, denk ik, te zoeken. Zijn die afspraken ergens anders terug te vinden?
Wethouder.
Volgens mij kunnen wij die prima overleggen. Zitten ze er alleen niet in omdat ze voor inwoners niet van belang zijn. En dat is dit stuk is ook bedoeld voor inwoners. En het zou alleen maar verwarring scheppen. Vandaar dat wij ze eruit gehaald hadden. U kunt erover beschikken, dat is het punt niet. Wij hebben alleen aangegeven van wij hebben ze eruit gehaald. Omdat dit stuk zoals het nu voor ligt, is tussen gemeente en haar inwoners. En daar schept het opnemen van de paragrafen over het OOGO alleen maar verwarring.
Goed, ik stel voor dat u doorgaat met de beantwoording van de vragen.
Ik ben de verantwoording richting gemeente kwam vanuit de. Naar een jaar opnieuw de beschikking, ja. Dat klopt, die moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Ook wij hebben de ervaring dat inderdaad voor een heel aantal dat nauwelijks verandert. Dus daar wordt wel nadrukkelijk naar gekeken om dat te vereenvoudigen.
Mevrouw Veldhuis.
Sorry, ik was te enthousiast met drukken. Maar dan begrijp ik het dus goed van u dat er gekeken wordt naar een... Ja. Ik begrijp het dus goed van u dat er gekeken wordt naar een verkorte procedure als iemand al een beschikking heeft en dat er het jaar daarop weer opnieuw geïndiceerd moet worden, dat er dan een verkortere procedure komt.
Wat we eigenlijk inderdaad willen zeggen, is dat nu is het eigenlijk gewoon jaarlijks nog dus alle aanvragen. En omdat dus eigenlijk bij de aanvragen de veranderingen bij de kinderen eigenlijk weinig veranderen, is dat we dus niet jaarlijks meer gaan kijken, maar dat we dat dus doorschuiven naar bijvoorbeeld 2 jaar of 3 jaar. Dus dan is de aanvraag, die hoeft dus niet jaarlijks gedaan te worden, maar... Minder vaak in ieder geval.
Gaat u verder, meneer Steintjes.
Dank u wel. Gemeentebelangen vraagt waarom er ouders genoemd worden. Volgens mij wordt in het stuk ook wel breder aangegeven. Hè? Ouders, begeleider, voogden en verzorgende. U zou dat nog verder uitgebreid willen hebben met een ander...
Mevrouw Giesen.
Nou, in de verordening zie ik volgens mij alleen maar staan ouders en begeleiders. Maar ik zit ook te denken aan wettelijk vertegenwoordigers. Of... Misschien heb ik er overheen gelezen, hè? Dat kan. Hè? Heb je ook niet gelezen?
Dat denk ik wel, want in de algemene bepalingen, daar staat die wat uitgebreider in. Daar worden de ouders en daar wordt volgens mij dan ook aangehangen dat het verzorgers en voogden kunnen zijn. Hè? Dus daar staat die wel in.
Oké, dankjewel.
Gaat u verder.
De bekostiging vraagt deze 6. Nou, dat is de bekostiging tussen het verschil tussen de twee leerlingengroepen. Doelt u dan op?
Daar doelde ik op.
Ja, nou, daar zit een verschil tussen, omdat de ene groep heeft nadrukkelijk een keuze en de andere groep heeft geen keuze. En daar waar zij geen keuze hebben, hebben wij ook besloten om geen eigen bijdrage te vragen. Daar zit het verschil. De dienstverlening heb ik volgens mij net al het een en ander over gezegd. Hè. Wij stellen daar in de aanbesteding worden daar eisen aangesteld richting vervoerder. En nou, ik heb een paar voorbeelden gegeven waarbij wij ook wel mee aantonen volgens mij dat wij zuinig proberen te zijn op chauffeurs die wij hebben. Omdat ook in die markt het aanbod dun is. De SP vraagt naar artikel 7. Kijk ik even naar mijn rechterkant.
Het gaat over de vervoersverbinding naar de school die het dichterbij is.
De vraag daarover was. Volgens mij was daar de vraag waarom, of de gemeente daar dan in kon treden om te verplichten naar een andere school te gaan. Was hem dat?
Volgens mij wel.
Ik lees een artikel dat goed is wanneer het goedkoper is voor de gemeente dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. Dat staat er.
Ik denk dat die vraag daar vandaan komt, zeg maar, dat u, nou, we willen eigenlijk dat de kinderen, zeg maar, naar de school gaan die het dichtstbij is. En dat heeft ook het voordeel voor de kinderen, dat ze niet heel erg lang in een busje zitten. Dus dat is eigenlijk het grootste voordeel. Voor de rest is er geen reden voor ons, zeg maar, om te gaan voor een school die dichterbij is.
Ik heb nog een vraag over. Tast dat niet de vrijheid van keuze van school aan? Als je daar een beperking op gaat stellen, dat je niet dat het goedkoper is en dat toch naar een andere school gestuurd moet worden.
U moet even wachten op het antwoord, meneer Diepelbroek.
Dus het klopt, hè? De school die het dichtst bij is, daar wordt de vergoeding op gegeven. Ze hebben de vrijheid om een andere school te kiezen, maar dan is dus de meerkosten die daaraan zitten, die dragen wij dan in de vervoerskosten niet.
Meneer Diepenbroek,
daar denk ik nog even over na.
Dat is goed. Wethouder, vervolgt u.
Volgens mij hebben we dan nog de vraag van GroenLinks. Kwaliteitseisen heb ik volgens mij het een en ander over gezegd. Ik hoop dat dat voldoende is, anders hoor ik het graag. Ondersteuning. Dat was de ondersteuning bij het aanvragen van vervoer. Volgens mij kunnen ze zich gewoon melden en worden ze dan hier vanuit de gemeente verder geholpen. Nou ja, als dat onafhankelijk genoeg is, dan is die hulp er dus wel.
Mevrouw Linger.
Voor de duidelijkheid, u heeft het dan over een cliënten ondersteunen.
Iemand zoekt zijn weg volgens mij om voor vervoer in aanmerking te komen. Die zoekt contact met de gemeente en wordt dan door een van onze gemeentelijke medewerkers apart geholpen om dat voor elkaar te boksen. Dus ja, geef het beestje een naam, maar volgens mij is het gewoon een ambtelijk medewerker hier. En of dat dan, of die dan de titel cliënt ondersteunen mag dragen, weet ik niet. Maar je ondersteunt de cliënt in elk geval wel.
Mevrouw Linger.
Het gaat er bij mij om dat het bij de ouders heel duidelijk is, of de betrokkenen, dat het heel duidelijk is van waar zij dus met ze hun vragen kunnen. Hè? Want het is voor sommige ouders toch ingewikkeld om te lezen en te bepalen dus welke onderdelen van belang zijn of van toepassing zijn. En dan moet het ook wel voor die ouders duidelijk zijn van dat ze die hulpvraag kunnen stellen en dat ze daar ook worden in begeleid.
Meneer Steintjes.
Nou, volgens mij is dat de service die wij hier altijd bieden. En ze worden hier, op het moment dat zij bellen met die hulpvraag, dan komen zij vanzelf bij iemand terecht die hen daar het beste in kan helpen. Dat is volgens mij voor het leerlingenvervoer niet uniek ten opzichte van alle andere vragen die hier binnenkomen.
Gaat u verder met microfoon.
Oh, sorry. Evaluatie. Gaat dat, u doelt dan op de evaluatie van dit stuk? Volgens mij werkt het zo dat, want u heeft dat nu ook kunnen zien, dit is een stuk wat een aantal jaren oud is en wat dan op een gegeven moment doet de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, die herziet hem dan. En dat is voor bijna elke gemeente de onderlegger om dan ook de herziening in gang te zetten. Dus volgens mij is nergens vastgelegd, maar ik veronderstel dat dat over een ongeveer gelijke periode zal zijn dat nu is. Of als er heel veel veranderingen tussendoor komen, dan zal het VNG daar natuurlijk ook eerder in aanbrengen. Maar wij liften daar nadrukkelijk mee op voorbeelden, zeg maar, die het VNG daarvoor geeft. In navolging van bijna alle andere gemeentes.
Mevrouw Linger, u heeft nog een aanvullende vraag.
Volgens mij vroeg lokaal belang ook naar de eerdere vraag die gesteld is over het onderscheid wat gemaakt is. Die heb ik volgens mij beantwoord. Die 20 kilometer is volgens mij een vastgelegd zoneafstand.
Ik zou het nog niet eens drie
meter. Nee? Antwoord blijven we even schuldig, voorzitter. Als het goed is, laten we...
Dat is een toezegging dat een antwoord schriftelijk komt. Dank u wel.
En dan mag ik hem dan nog even een keer exact geformuleerd hebben, zodat we ook zorgen dat we het exacte antwoord op de exacte vraag hebben?
Ja, de vraag was dus over artikel 22.3. Vooral als er... wacht even, dus ging over die 20 kilometer, hè? Sorry. Artikel 23.1. Stel dat een leerling naar Arnhem moet, dan kan dat niet binnen die 20 kilometer. Waar is die 20 kilometer op gebaseerd?
Ja, kunnen wij die uitzoeken?
Zeker.
Ja.
Goed, dat wordt uitgezocht.
De vraag is helder, wordt uitgezocht. Antwoord gaat zo spoedig mogelijk komen.
U was door de beantwoording heen, meneer Steintjes. Nee, mevrouw.
Ik dacht van wel, maar mevrouw Veldhuis denkt van niet.
Neem die microfoon erbij.
Ja, dank u wel. U had nog geen antwoord gegeven op het stukje begeleiding wat ouders moesten doen, of dat er ook nog een stukje verantwoordelijkheid ligt van de gemeente.
Meneer Steintjes.
In het vervoer zelf doelt u dan op? In het vervoer zelf ligt die verantwoording op het moment dat ouders het overdragen, zeg maar, de bus in, dan ligt die verantwoording bij de chauffeurs. En daarom worden die chauffeurs ook, worden daardoor ook eisen aangesteld. En wordt daar ook, die worden met regelmaat volgens mij eens een keer uitgenodigd ook om te zorgen dat ze dat onder de knie hebben. Dus in die zin, daar zit de verantwoording. Die rijden onder verantwoording van de gemeente. Dus in die zin zou u dat kunnen zien. Maar er worden dus eisen gesteld aan een chauffeur om te zorgen dat dat goed verloopt.
Goed, wethouder, dank u wel. Ik kijk even naar de raadsleden of er behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw van der Dikkenberg, heeft u nog een aanvullende vraag of een nieuwe vraag?
Er was één vraag voor mij nog niet beantwoord, zag ik.
Ah, heel goed. En welke vraag was dat dan?
Dat was de vraag over artikel 22.3. Over als er nog geen openbaar vervoer mogelijk is in een regio of iets. Hoe je dat dan kunt verrekenen qua kosten.
Meneer Steentjes.
Ik kijk even naar mijn rechterzijde, naar mijn ondersteuning. Maar...
Ja, misschien was het dan daarop terugkomen.
Ja. Er wordt meegenomen in de schriftelijke beantwoording van de reeds gestelde vraag.
Dankjewel.
Het is niet anders, mevrouw de Dikkenberg. Dank u wel. Ik heb nog een aanvullende vraag van meneer Heumelink. Tweede termijn, toch? Nog meer behoefte aan een tweede termijn? Anders start nu de tweede termijn.
Ja, tweede Heumelink. Termijn. Of hoe je het wil noemen. Maar ik hoorde van de wethouder in ieder geval, want we hadden het even over de OGO en het vastleggen in de verordening. Ik spreek voor mezelf als ik zeg, nou, dat hoeft niet in de verordening wat mij betreft. Maar ik hoorde ook een toezegging dat het wel vastgelegd kan worden. Klopt dat?
Meneer Steintjes.
Volgens mij ging het over de paragraaf OGO die wij eruit gehaald hebben. Of u daarover kon beschikken. En volgens mij kunnen wij die prima toelaten komen, toch? Niet?
Dan is dat een toezegging dat die informatie over het OGO naar de raadsleden komt. Waarvan akte? Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? En zo niet, dan kijk ik naar de raadsleden over de status van dit stuk. Wordt dit een bespreekstuk of hamerstuk? Wie is er voor een hamerstuk? 1, 2, 3. Dan wordt het een bespreekstuk. Dat is wel duidelijk. Dank u wel. Wij schorsen voor 5 minuten en dan gaan we verder met het volgende onderwerp hier. Zo vrienden, zullen wij verder gaan?
Ja.
Dus goed aangeschoven is wethouder Dales en mevrouw Van Leeuwen. Hartelijk welkom, dan zien we elkaar ook weer eens. Het onderwerp wat wij nu aan de orde hebben is de derde begrotingswijziging 2023 van de GGD Noordoost-Gelderland. De heer Huizinga is wethouder, maar die is wegens ziekte afwezig. Meneer Dales, dank voor de vervanging. Wie van de raadsleden heeft een vraag over dit onderwerp? Mevrouw Stindissen.
Oh, wacht even, mijn kaartje nog in. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is, hebben we als we het bedrag erbij doen, wat nu de bedoeling ervan is, is het dan ook opgelost? Dank u wel.
Meneer Dales, heldere vraag. Ga uw gang.
Dank u wel. Ten eerste, ik wil beterschap wensen aan mijn collega wethouder Huizinga, want dat zal hij wel nodig hebben. Hij blijkt nu ook koorts te hebben, dus we gaan het zien. Op de vraag van mevrouw Stienissen van de SP, de verwachting is dat we dat opgelost hebben. Dus we gaan ervan uit, we controleren ook netjes in de AB en de DB-vergadering, controleren we de GGD nog ook van alle kanten natuurlijk. Dus verwachting is dat het ook opgelost is dan. Ja, dank u wel.
Zijn er nog meer vragen? Dan heb ik een vraag. Wordt dit een hamerstuk of een bespreekstuk? Wie is er voor een hamerstuk? Nou, dat gaat wat vlotter dan de eerste sessie. Dank u wel. En een prettige avond iedereen.
Mag ik nog een liedje zingen? Applausje voor Lisbeth. Ja, kom met de Hengelo-Vrijssel.